La 11. Tekst van Julius Heine. Sense of Place 2. Het is een ander atelier in dezelfde stad. Dat bleek toen ik hem liet weten zijn werk weer in het echt te willen zien. Ruimer en geconcentreerder dan het vorige atelier, had hij geschreven. In een voormalige ambachtsschool, midden in het oude centrum van Haarlem. En ook omringd door bomen. Lenige linden die het licht temperen. Om in de werkruimte van zijn atelier te komen, moet ik eerst een gangetje door met op het eind links een granieten aanrecht dat overloopt in een grote spoelbak. Potten met kwasten en aangeslagen theekopjes wachten op het spoelen. Onder het blok graniet staat een modderige emmer tot de rand gevuld met borden, gehard van de klonten verf. Tegenover het aanrecht geeft een opening in de muur, waarschijnlijk ooit voorzien van een deur, toegang tot een lagere, donkere ruimte. Het magazijn, herinner ik mij gelezen te hebben. Twee wachttorens van gestapelde ladekasten, de ene consequent breed, de ander verspringend. Zij reiken tot het lage houten plafond. Hun nonchalant dichtgeschoven laden tot stilstand gekomen in reekse atonale verschuivingen. Langs zij onttrekt een open kastenwand de achterkant van de gangmuur aan het zicht. Op de planken liggen verpakte werken, tientallen schetsboeken en fotomaterialen, waaronder een Polaroid-camera. Ook staan er transparante bakjes met pigment, potten verf, een leger van spuitbussen acrylverf, veelkleurige knotten wol, spoelen met weefdraad. Het magazijn is het voorportaal van het atelier. Zij worden van elkaar gescheiden door een houten wand met een deur in het midden en ramen aan weerszijden. Het licht valt vanuit het atelier in blokken op de magazijnvloer. Ik kan me voorstellen dat het een prettige ruimte is om van daaruit het werk te bestuderen dat in het atelier aan de wand hangt, maar ik zie geen stoel die dat gemakkelijk maakt. Tegen de zijkant van de brede ladekast hangt de foto van de fractale god die wel het atelier inkijkt. Het atelier zelf is een spetterende lichtbak, een aquarium van kleur met hoge muren van zeker 4,5 meter. De buitenmuur die aan een pleitje grenst heeft onderramen van ondoorzichtig draadglas, die het gevoel geven geïsoleerd van de wereld te zijn en toch in licht te leven. De bovenramen zijn kantelende doorgeefluiken van bewegend zomerlicht. Ook de takken van de linden buigen mee naar binnen. De Polaroid-tafel, zegt hij, nog voor ik om me heen heb kunnen kijken, en wijst naar de houten tafel die tegen de scheidingswand van het magazijn staat aangeschoven. Stroken papier doortrokken van kleurvegen bedekken het tafelblad. Je weet, de Polaroids zijn de aanstichters, de drijfveer van het atelier. De afgelopen weken heb ik ze weer onder handen genomen. Op een enkele uitzondering na zijn ze nu allemaal bewerkt. Ik kan ze uit de boxen pakken zonder te hoeven denken dat er nog wat aan moet gebeuren. De kleuren die ik gebruik, je vroeg me er ooit naar, roept de Polaroid zelf op. En vandaar af springen die weer over naar de andere werken. Het zijn de kleuren van hun landschappen, van wisselende nuances en intensiteit. Afhankelijk van de dag, het seizoen en de tijd. Over de ateliervloer golft het papier. Als hij zijn gaskachel bedient, loopt hij dwars door de opstekende witte schuimkragen heen, een spoor van papier met zich meetrekkend. Afgescheurde stukken met een natte lijm er nog aan, plakken aan zijn broek en schoenzolen. Hij lijkt een visser in de branding. In dit af- en aanspoelen is het moeilijk uit te maken welke werken af zijn en aan welke hij nog werkt. Wat aan de wand hangt, onderscheidt zich nauwelijks van wat zich over de grond uitstrekt. Grote stukken papier, waarvan de randen zijn opengereten, liggen onder en over kartonresten. Lappen stof slingeren er gelijkwaardig doorheen. Het is alsof alles in een staat van paraatheid verkeert. Klaar om opgenomen te worden in een circulair metabolisme, waarin het ene werk het andere voedt. Het verklaart in ieder geval hoe het werk dat ik van een foto ken is verknipt en in twee andere werken is opgenomen. Het was af, had hij erbij geschreven, maar die twee leiden zo te zien ook een tijdelijk bestaan, want sommige delen zijn met pushpins tegen de muur bevestigd. Hij ziet mij kijken en zegt dat ze nog niet af zijn. Die werken, zegt hij, voegen zich. Kijk, roept hij, hoe passend, en trekt uit een papierhoop een blad dat barstens vol vlekken zit. Zie hier, Chitao's oerchaos, zijn 10.000 lelijke invlekken. De schitterende titel verwijst naar de spreekwoordelijke 10.000 dingen, het symbolische en concrete getal van de oneindigheid. De 10.000 dingen, volgens de Chinese filosofie voortgekomen uit het één dat alle levensvormen omvat. 10.000 dingen, 10.000 vlekken. Hoe kan je, vroeg Shitao zich af, aan de 10.000 dingen vormgeven als je je penseel en inkt links laat liggen? Dat kan niet, zeg ik Shitao na, want alles begint met maken. Maar ook, schreef Shitao, dat als je niet beschikt over de vrije en soepele pols waarmee je de dingen en de vlekken kunt vitaliseren en transformeren, je de geest mist ze tot leven te brengen. Met een paar snelle bewegingen scheurt hij het bonte papier in organische vormen, die een optisch spel met de vlekken lijken aan te gaan. Zij maken zich van het papier los en zweven onder en over elkaar. Hij wijst naar een rol in het magazijn en zegt: mijn abagami-papier, dat speelt hier de hoofdrol. Als ik, zegt hij, over deze vlekken en vormen heen plak, gebeurt er iets magisch. Het trekt als een wolk over het oppervlak. Zijn geweven structuur tovert er diepte en hoogte in en ontneemt je bij vlagen het zicht op zijn onderlagen. Maar, zonder dat je erom hebt gevraagd, opent het zich eigenmachtig ook weer om er gaten van licht in te scheppen. Zo worden voor- en achtergrond diffuus en verdwijnt de perspectivische orde. Alles wat het oppervlak uitmaakt, elk spatje, elk draadje garen, elke vorm, elke snipper gaatjespapier, is gelijk aan elkaar en is het beeld. Het is als de fractale god, lacht hij en gebaart weer naar het magazijn. De weefdraden die van hun klossen op de planken naar beneden hangen, herhalen volgens hem de structuur van het Japanse papier en geven er tegelijk een andere draai aan. Zij zijn, benadrukt hij, knooppunten. Ze nemen delen van het werk in hun webben op en onttrekken die aan het zicht. Als wortels en schimmeldraden voeden zij de met elkaar verstrengelde vormen, die zich onontwarbaar door het werk bewegen. De transformerende contouren van voor ons nog onbekend leven. De draden lijken een simpele kleurrol te hebben, maar ze zijn wezenlijk voor dit microlandschap, zelfs als ze onderlangs weglopen. Het is geen toeval, zegt hij, dat de woorden weven en tekst zijn afgeleid van het Latijnse woord texere. Een tekst is een weefsel, een textuur van werkelijkheidsideeën. Een landschap is de textuur van ruimteideeën.